Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Hoge Bomen, DPG Media. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
De formerende partijen hadden wekenlang nodig om het eens te worden over de vorm van het nieuwe programkabinet, zoals het is genoemd. En nu, in deze fase, draait het vooral om de inhoud. Hoe lastig gaat dit proces worden? Welke thema's zijn daarbij cruciaal? En hoe gaat het met het onderlinge vertrouwen? Daar ga ik deze week over in gesprek met 5 politieke kopstukken in BNR's Big Five van het formeren. En vandaag weer een bijzondere gast. Het is de redactie weer gelukt. Henk Kamp, VVD-erelid en verkenner geweest, informateur geweest van kabinet Rutte 2. En heel lang Kamerlid geweest en minister op talloze posten geweest. Dus echt een van alle kanten zou ik zeggen, een echte kenner in Den Haag. Welkom.
Goedemorgen, Diana. Dankjewel.
We hebben trouwens afgesproken om te tutoyeren, dus dan begrijpt iedereen dat.
Ja, en we kennen elkaar al zo lang, hè?
Ja, dat is zeker waar. En ook al eerder bij de Big Five geweest. We gaan straks natuurlijk helemaal op de formatie in, maar misschien toch ook even een nieuwsje als eerste wat vandaag speelt. Want in Den Haag wordt nu de laatste hand gelegd aan een pakket van maatregelen om het grote bedrijfsleven. ASML is daar heel belangrijk bij geweest, omdat de topman zich daar ook publiekelijk over heeft uitgesproken. Om daar dus maatregelen voor te treffen om ze hier te houden. Zie je hier al dat de lobby tijdens de formatie goed zijn werk doet?
Ja, dit is meer dan de lobby tijdens de informatie. Het is zo dat het wel een beetje jammer is dat als zo'n bedrijf als ASML begint te dreigen, dat er dan dingen gedaan worden om het bedrijf tegemoet te komen. Ik denk dat we ervan geleerd hebben. Shell is vertrokken, Unilever is vertrokken. Het vestigingsklimaat is voor Nederland heel erg belangrijk. Voor de grote bedrijven die het meest in de aandacht staan, maar ook een heleboel andere bedrijven die daar weer van afhankelijk zijn. En ik denk dat het heel goed is om nu dan toch eindelijk te doen wat moet gebeuren om dat vestigingsklimaat voor die grote bedrijven in Nederland aantrekkelijk te houden. Om hier te komen, maar ook om hier te blijven. ASML is een uniek bedrijf. Enorme winstmarge hebben ze voor een product waar nauwelijks concurrentie in de wereld is. Ze zitten in Eindhoven, in een gebied waar heel veel andere bedrijven, maar ook elders in Nederland, van hen afhankelijk zijn. Dus ik denk dat het goed is als je opkomt voor de belangen van ASML in Eindhoven, dat je dan opkomt voor de belangen van het bedrijfsleven in brede zin.
Nou ja, en je bent natuurlijk ook minister van Economische Zaken geweest. En dit gaat je dan extra aan het hart en misschien ook wel frustratie gehad in het verleden dat onvoldoende gezien werd?
Ja, we hebben destijds onze best gedaan om met die dividendbelasting veranderingen door te voeren, waardoor toen in ieder geval Unilever, maar ook Shell in Nederland zou blijven. Dat is uiteindelijk niet gelukt. En die bedrijven die hebben hun hoofdkantoor verplaatst naar Engeland. Dat is jammer. De bedrijven die er nu
zijn. Er waren meerdere redenen voor. Hè? Dat is misschien ook goed om die nuance daarbij te maken.
Ja, het is zo dat ook al bedrijven naar Nederland komen. Bijvoorbeeld Stellantis, Peugeot en alles wat eraan gekoppeld is. Maar er zijn meer bedrijven die hun hoofdkantoor hier hebben. Een klein hoofdkantoor. Terwijl Unilever en ASML en Shell, die hebben natuurlijk vele duizenden medewerkers hier. En die zijn toch van een andere orde van grootte.
Dus fijn dat dit nu opgepikt wordt. Het geeft overigens wel weer straks ook voor de formatie. We zijn nu met de inhoud bezig. Nou, migratie staat nog niet op de agenda, zover wij weten. Maar dat is dan wel weer meteen een moeilijk punt, denk ik. Want dat vestigingsklimaat heeft ook met migratie, met arbeidsmigratie te maken.
Ja, met die immigratie van kennismigranten, mensen die wat extra's te brengen hebben, die niet alleen voor zichzelf kunnen zorgen hier in Nederland, maar die ook kunnen helpen het land verder op te bouwen en die voor ons, voor onze economie, voor onze samenleving van belang zijn. Dat is eigenlijk geen twistpunt in de politiek. Waar het om gaat, is bij de immigratie van mensen die werk hier verrichten, waar wij ook eigenlijk onze eigen arbeidskrachten wel voor hebben. Het is zo dat er heel veel werk in Nederland niet meer gedaan wordt door mensen die al in Nederland zijn. En die dat misschien, ik denk zeker, ook zouden kunnen voor een deel. Daar halen we mensen voor uit het buitenland steeds meer.
Nou ja, NSC wilde wel de expatregeling aanpakken. En dat heeft toch wel met is een bepaalde groep natuurlijk.
Ja, dat is net waar. Dat is, als het om die kennismigranten gaat, is er bij NSC echt de behoefte om de regeling die er is, dat die kennismigranten voor over een deel van hun inkomen geen belasting betalen, om die regeling te veranderen. Nou ja, dat is een punt wat ze kunnen inbrengen. Het is wel zo dat dat negatieve gevolgen heeft voor het vestigingsklimaat. En daar zijn ze nu over aan het onderhandelen, schat ik in. En we zullen kijken wat eruit komt.
Ja.
Maar het grote probleem bij de migratie zijn niet die kennismigranten. Het grote probleem, dat zijn de migranten die werk doen wat ook gedaan zou kunnen worden door mensen die al in Nederland zijn. En de asielmigratie natuurlijk, die volledig uit de hand is gelopen.
Ja, en is dat ook dan dit jouw verwachting dat de formatie veel meer die kant op gaat? Want als we echt even naar de campagne kijken, toen ging het echt ook over de kennismigranten. En het hele bedrijfsleven stond op zijn kop. Van wat gaan ze nu doen? Dit moet niet gebeuren. En nu zie je toch wel, ook door de opstand van ASML, en ja, dat er toch ook concessies gedaan moeten worden, dat het misschien meer die kant uit gaat nu.
Ja, het hangt af van die onderhandelaars. Hè. Die onderhandelaars die weten dat het bij de vestigingspositie van de bedrijven in Nederland niet alleen gaat om de belastingvoordelen voor de kennismigranten. Er zijn ook andere dingen van belang. Dus dat hele pakket, dat moeten ze nu bekijken. En of dat initiatief van Omtzigt om die kennismigranten het minder aantrekkelijk te maken voor hen om in Nederland te gaan werken, of dat overeind blijft, weet ik niet. We zullen kijken hoe dat uit die onderhandelingen komt.
Toch hoor ik van heel veel mensen en experts van dit gaat echt nog wel een discussiepunt worden, de migranten. Want het gaat ook om de lage scholdenarbeid. Het gaat over veel meer. Dit gaat echt nog wel een discussiepunt worden binnen de formatie.
Jazeker, de lage scholdenarbeid. In Nederland hebben we, ik geloof, zo'n 800.000 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. We hebben er zo'n 400.000 met een bijstandsuitkering. Ik geloof zo'n 160.000 met een WW-uitkering. En bovendien is het zo dat het gemiddeld aantal uren wat Nederlanders werken, dat is het laagste in Europa. Dus er zit in onze arbeidsmarkt nog heel veel potentie. En we hebben er veel belang bij, denk ik, om die potentie te benutten en om niet voor werk mensen uit het buitenland te halen, dat we hier zelf met onze eigen mensen zouden kunnen verrichten.
En we hebben natuurlijk ook nu de nieuwe informateur, die voorzitter is geweest van die staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Daar kan je ook wel een beetje misschien uit opmaken waar nu de informatie rond gaat spelen op dat punt.
Ja.
Of is dat te groot gedacht? Want er zijn weinig mensen die informateur zijn geweest. Misschien goed om dat ook te vragen aan je, van hoeveel invloed heeft zo'n informateur ook met een eigen agenda?
Nou, een informateur die is niet een onderhandelaar. Degene die een politieke partij leiden en die met elkaar een kabinet willen vormen, die moeten het doen. En wat een informateur moet doen, is dat proces begeleiden. Zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is. Dat de suggesties worden gedaan, dat er afgeconcludeerd wordt. Dat de sfeer goed blijft. Dat is meer het werk van de informateur. Van Zwol, die heeft die commissie geleid die gekeken heeft naar hoe het nu gaat met de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking, ook in kwantitatieve zin. En wat je ziet is dat er om te groeien in Nederland van 16 naar 17 miljoen, daar hebben we 15 jaar over gedaan. Maar groeien van 17 naar 18 miljoen, daar hebben we 8 jaar over gedaan. Terwijl het aantal kinderen per vrouw in Nederland ligt ongeveer op 1,5. Dus die groei die komt vooral van immigratie. En ik denk dat als je ziet hoe dat uiteindelijk uitpakt op het leefklimaat in Nederland, dan is er veel belang bij om die immigratie te beperken en om de groei van de bevolking te beperken. Dus Van Zwol die weet daarvan. En als de discussie over asiel en migratie aan de orde komt, dan zal die ook zijn eigen deskundigheid gebruiken om dat proces in goede banen te leiden en te zorgen dat de goede beslissingen genomen worden door de onderhandelaars.
Ja, maar het geeft natuurlijk wel wat aan dat hij gekozen is, lijkt me. Tegelijkertijd, als het over die migratie gaat, er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven, maar ook in de zorg. We hebben ontzettend veel mensen nodig. Dus is het ook niet heel naïef om te zeggen, we gaan ze allemaal buiten de deur houden. We gaan deze kant niet meer op, want we hebben ze gewoon wel nu nodig.
Ja, allemaal buiten de deur houden, zo werkt het niet. Hè? Het is zo dat je bij de kennismigranten, heb ik al gezegd, die hebben we sowieso nodig. Wat betreft de migratie in In Europa van mensen uit de Europese Unie. Ja, die hebben op zichzelf het recht om naar Nederland te komen. Dus om dat in goede banen te leiden, ja, dan moeten er allerlei dingen gedaan worden. Asielmigratie en het komen van nareizigers, dat is iets wat zeker moet gebeuren en wat ook, schat ik in, zal gaan gebeuren. Ik denk dat er een aantal maatregelen nodig zijn om het geheel van de immigratie in Nederland onder controle te brengen. Op dit moment is dat niet zo. En het is onverantwoord om dat zo te laten doorlopen. En ik schat in dat de vier partijen die nu aan het onderhandelen zijn zich daar zeer van bewust zijn. En dat ze nu ook de dingen zullen doen die nodig zijn.
Ja. Intussen ben je natuurlijk gepensioneerd, maar je volgt het nog wel echt op de voet. Wat is nou in de afgelopen maanden hetgeen wat je het meest is opgevallen?
Nou, het was natuurlijk een lastig begin van de informatie. Omdat Wilders die heeft zich de afgelopen 20 jaar misschien wel in de Kamer zodanig gedragen dat hij niet als de grote verbinder kan worden gekwalificeerd. Omtzigt is ook niet degene die staat te trappelen om zelf in een kabinet te komen of zijn mensen in een kabinet te zetten en mede verantwoordelijkheid te dragen. Maar er is wel een verkiezingsuitslag dat zo'n 100 van de 150 zetels in de Kamer als centrumrechts kunnen worden aangemerkt. En ja, dan is er ook de verantwoordelijkheid voor centrumrechts om te zorgen dat er een regering komt. Wat je hebt gezien de eerste 4 maanden is dat er vooral, ja, gezocht is naar op welke manier kunnen we die verantwoordelijkheid die we hebben waarmaken. In welke vorm moeten we dat gieten? En daar zijn ze het gelukkig over eens geworden na 4 maanden. Dus ik ben blij dat het nu eindelijk begonnen kan worden met het onderhandelen over de inhoud. Wat natuurlijk nog lastig genoeg is, maar volgens mij wel kan slagen.
Het kan slagen, maar we horen ook het vertrouwen is heel broos. En voor een goede informatie en formatie heb je ontzettend veel vertrouwen nodig, toch?
Ja, ik heb het Kamerdebat helemaal gevolgd vorige week. En ik vond wel dat goed liep. En dat alle 4 dat die duidelijk maakten dat ze zich ervan bewust waren wat er moet gebeuren en wat hun eigen verantwoordelijkheid daarvoor is. En dat ze ook van plan zijn om dat waar te maken. Dus ik ben wel optimistischer geworden na dat Kamerdebat van vorige week. En bovendien is het ook zo dat het is het nauwelijks te verkopen aan de Nederlandse bevolking. Die ze bij de verkiezingen toch duidelijk heeft uitgesproken als je dit niet laat slagen.
Ja, en tegelijkertijd zien we dan dat er rond financiën afgelopen weekend getwitterd is, hè, door Wilders en Jezilkus van de VVD. Die heeft bij WNL-TV gezegd: we gaan echt keihard onderhandelen op die financiën. Die zijn voor ons echt ontzettend belangrijk. En dan zeggen eigenlijk de andere gasten die ik heb gehad, dat geeft toch aan dat het nog niet lekker loopt. Dat je dit op deze manier gaat doen en dan daar weer een tweet van Wilders overheen. Dit moet je niet doen in een formatie.
Ja, ik vind zelf dat het, als je kijkt naar wat er gezegd wordt op X en wat er gezegd wordt in de reguliere media, dat het zo rond die informatie best nog wel meevalt. Ik vind niet dat het echt uit de hand gelopen is. En het is natuurlijk altijd zo dat waar er onderhandeld moet worden over vele onderwerpen, dat financiële kader, daar staat het meeste onder druk. Dat is het allerbelangrijkste. Als je daar weinig ruimte geeft, kunnen er weinig nieuwe dingen gebeuren. Als je daar tot de conclusie komt dat er bezuinigd moet worden, dan moeten de dingen zelfs minder of anders gebeuren. Dus het financiële kader is gewoon heel erg belangrijk. En wat je daar ziet, is dat van de topambtenaren, dat is de studiegroep Begrotingsruimte, en van de president van de Nederlandse Bank gezegd wordt van we zouden eigenlijk moeten ons moeten beperken tot een structureel tekort van 2% van het bruto binnenlands product.
En die oproep toen zou heel lang, ja.
Dat betekent als de tegenvallers komen de komende jaren, dan hebben we nog de ruimte om te gaan tot 3%. Omdat dat de ruimte is die door de Europese Unie geboden wordt. Dus die 2%, dat is dan het uitgangspunt, zeggen zij. En als dat zo is, dan moet je vanaf 2028 17 miljard per jaar ombuigen. En ja, daar zal nu over gepraat worden. Ja. Willen we dat doen?
En is het dan toch uiteindelijk voor de BBB en voor de PVV eigenlijk het lastigste nu dat die toch heel veel gratis bier hebben uitgedeeld en dat die toch wel op hun schreden moeten terugkomen?
Ja, maar ze moeten ook nu de komende 4 jaar dan mede verantwoordelijkheid gaan dragen. En dan hebben ze ook er belang bij dat er een stevig financieel kader onder ligt. Dat geeft de zekerheid en vertrouwen en ook de mogelijkheid om het een langere periode vol te houden. Kijk, je kunt praten over 2% en misschien ietsje meer dan 2%. En het jaar 2028, daar kun je over praten of dat misschien ietsje later kan. Maar na 28 is nu al zeker dat de tekorten op de, voor wat betreft de zorg, voor wat betreft de vergrijzing, voor wat betreft klimaat, dat die snel op gaan lopen. En ja, dat geeft ook een hele lastige situatie. En om dat te voorkomen, is het goed om nu snel het eens te worden over een stabiel begrotingsbeleid.
De Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Henk Kamp. Hij is oud-informateur geweest en minister voor talloze verschillende ministeries en VVD-prominent. Vond je het leuk om die informatie te doen?
Ja, maar ik heb wel een van de makkelijkste informaties gehad. Toen was er een verkiezingsuitslag waarbij de enige mogelijkheid was samenwerking tussen VVD en PvdA. En PvdA is natuurlijk een ervaren bestuurderspartij die ook, als je de afspraken mee maakt, dan komen ze die na. De verhouding tussen Samsung en Rutte was goed. Dus we hebben toen in 5 weken tijd eigenlijk die informatie kunnen afronden en dat kabinet is tot stand gekomen. Informaties daarna, die zijn lastiger geweest. Ik zelf vond die informatie erg leuk om te doen. Het is wel heel hard werken. Je staat enorm onder druk. En er moeten heel veel lastige dingen in goede banen geleid worden. Maar het is voor een politicus wel geweldig om daar om dat mee te maken.
Ja, want neem ons even mee. We willen even toch fly on the wall zijn. Want wij zijn nooit bij dit soort dingen. En we proberen het allemaal zo goed mogelijk te duiden. Wat moet je nou in wezen echt begrijpen van de finesse van het werk van een informateur en de fase waar zij dus nu ook in zit in Den Haag?
Ja, er zitten bij informatie, laten we van de huidige informatie uitgaan, er zitten 4 mensen aan tafel die moeten onderhandelen. En dat zijn echt de hoofdrolspelers, daar kan geen twijfel over bestaan. En dan moet je als informateur ook heel goed beseffen dat je er bent om hen in staat te stellen het met elkaar uit te praten, te kijken waar ze over eens kunnen worden. En als dat niet lukt, compromissen te sluiten en de een geeft hier wat toe, de ander geeft daar wat toe. Dat moet je begeleiden als informateur, maar je bent niet degene waar het echt om gaat. Ik denk dat als je de enige informateur bent, zoals Plasterk en zoals Putters, dan is dat nog te doen in een fase dat het over de vorm gaat. Maar als het echt over de inhoud gaat, wordt het zo ingewikkeld en gecompliceerd dat het prettig is als je als informateurs met z'n tweeën bent. En verder is het.
In jouw tijd was het Wouter Bos, hè?
Ja. Ja. En verder is het echt wel heel erg belangrijk dat diegenen die aan tafel zitten en moeten onderhandelen, dat die ook echt de bereidheid hebben om het eens te worden. Als die bereidheid er niet is, dan krijg je een slechte sfeer. En dan is het ook heel moeilijk om tot resultaten te komen. Maar als die bereidheid er wel is, ook in de huidige situatie, er gaan dingen goed, er gaan dingen niet goed. De dingen moeten gebeuren waarvan we ook het vaak met elkaar eens zijn wat er moet gebeuren. Ja, dan kan het ook tot een goede uitkomst leiden. En het is ook van groot belang voor het land dat we niet in een situatie komen dat er telkens een regering is die 2 jaar blijft zitten. Dat er dan een jaar lang verloren gaat aan verkiezingen en aan onderhandelingen en demissionaire periode. Dat is niet goed voor het landsbestuur.
Maar is niet wat we uiteindelijk vooral zien, is dat ze wel moeten en dat het niet zo is dat ze het graag willen, maar dat ze de verantwoordelijkheid voelen en dat het gewoon wel moet met de uitslag die er ligt?
Ik denk dat ze wel willen, hoor. Ik denk dat ze zien dat toch wel een hele unieke verkiezingsuitslag voor ligt. Het was altijd zo dat links-rechts 50-50, waardoor er heel veel dingen die de ene kant belangrijk vond niet konden gebeuren. En net zo goed gold dat voor de andere kant. Maar nu heb je een hele duidelijke kamermeerderheid. En je hebt 4 partijen waarvan iedereen ziet, dat die hebben toch op hoogtepunten.
Ja, maar dat zijn getallen, hè? Maar uiteindelijk gaat het over mensen en een gedachtegoed wat daarachter zit, die met elkaar om de tafel. En als we even terugblikken, ook onder Plasterk. Ik bedoel, het was natuurlijk wel rollenbollend met elkaar over straat. Het was niet echt waarvan je denkt, we zitten naar een groep te kijken die er echt zin in heeft met elkaar.
Nou, u heeft dat zo. Je hebt dat zo ervaren en veel andere mensen hebben dat ervaren. Ik vond dat het met dat rollenbollen wel meeviel. Alleen de laatste week ging het natuurlijk mis toen Omtzigt wegging. Maar dat is weer gerepareerd. Dus ik denk,
maar dat hij zich genoodzaakt voelde om, je kan zeggen weggelopen of welk woord je er ook aan plakt. Maar jij zegt het ging mis op het eind. Dat geeft toch iets aan over het proces daarvoor?
Ja, dat het proces daarvoor een lastig proces was. Dat er echt dingen opgelost moesten worden. En ik heb al gezegd, de manier waarop Wilders heeft gefunctioneerd in de Tweede Kamer, en hij is de PVV, dat is niet erg verbindend geweest. Dus dat moest overwonnen worden. Ook qua de grote aarzelingen bij Omtzigt met een nieuwe partij moest ook overwonnen worden. De VVD was gewend om 13 jaar lang de grootste te zijn en is nu de derde partij. Dus daar moest de partij zich ook inschikken. BBB die had een enorme overwinning geboekt bij de Provinciale Statenverkiezingen, is 4 keer zo groot als de PVV in de Eerste Kamer. Maar in de Tweede Kamer liggen de verhoudingen heel anders. Dus daar was ook wat massage nodig. Ik denk dat het lang geduurd heeft, die 4 maanden, maar dat de uitkomst daarvan wel goed is. En dat dankzij het werk van Putters, dat er nu echt de gelegenheid is om dat achter ons te laten en het op de inhoud te richten.
Ja, over Putters, gisteren sprak ik ook met Julia Wouters. Die was echt niet blij met de keuze van voor een PvdA. En het deed pijn eigenlijk dat het 2 keer een PvdA was, maar bij Kim Putters deed het nog meer pijn. Begrijp je dat? Wat zij dat zegt en dat het ook zo binnen GroenLinks Partij van de Arbeid wordt gevoeld?
Ja, ik denk dat, ik snap het wel. Plasterk heeft natuurlijk al heeft echt een eigen positie in de PvdA.
Ja, dat zei zij ook. Het was vooral Kim Putters, dat deed haar zeer. Ja,
maar Kim Putters was de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Nu is hij voorzitter van de SERRE. Dus dat is toch iemand die zich niet profileert als partijpoliticus. Nee, en iemand die gewoon op een moment dat er een kabinet gevormd moet worden, ziet dat hij in een bepaalde fase een rol kan spelen. En voelt die verantwoordelijkheid en doet dat dan. Ik denk dat dat goed is dat hij dat gedaan heeft. En ik denk ook dat de PvdA die ruimte zou moeten bieden.
En is het wel goed dat hij dan nu stopt? Of zou het ook goed denkbaar zijn dat hij was doorgegaan?
Had zeker gekund. Maar ik denk dat 2 informateurs beter is dan 1 in deze fase. En ik denk dat de 2 die ze nu gekozen hebben, dat hele capabele informateurs zijn met de relevante kennis en ook de relevante ervaring. Dus ik denk dat dit prima is zo.
Ja, Plasterk, daar wordt van gezegd, die heeft toch een beetje te hoog van de toren geblazen dat het allemaal makkelijk zou gaan. Hoe heb jij daarnaar gekeken?
Ja, dat was Plasterk als columnist en dat is prikkelend. En dan kun je dat soort dingen zonder dat er...
Nou, hij heeft ook wel voor de camera gezegd, hij was wel vol vertrouwen en hij heeft misschien ook iets te veel over de inhoud al gehad.
Nou, moest hij toch ook wel doen. Hij moest ook kijken of er... niet alleen moest hij naar de vorm kijken, maar hij moest ook kijken of er een basis was te vinden voor het bereiken in een later stadium van overeenstemming. Mm-hmm. Ik denk dat Plasterk goed werk heeft verricht.
Toch kan ik me herinneren dat je in een eerder gesprek met mij zei dat je juist in die eerste fase je niet moet verliezen in die inhoud, dat je dat echt een beetje buiten de deur moet houden. Ben je daarvan veranderd qua standpunt?
Nou, ik denk dat er 3 fases zijn. Hè. Eerst heb je de vorm, dan heb je de inhoud en dan heb je de bemensing van het kabinet. Maar ik denk dat in zo'n allereerste fase, als je praat over de vorm, wat hij gedaan heeft en de opdracht die hij van de Kamer heeft gekregen, om ook te kijken, behalve naar de vorm, of er een basis was voor het bereiken van overeenstemming. Hij hoefde niet die overeenstemming op onderdelen te bereiken, maar hij moest wel kijken of hij de conclusie kon trekken dat er een basis was om dat in een latere fase alsnog te bereiken. En daar heeft hij uiteindelijk zijn werk voor gedaan. En hij heeft ook gezegd dat hij dacht dat die basis er was. Nou, ik geloof ook dat het zo is.
Ja, dus eigenlijk over alle informateurs tevreden. Ook tevreden hoe de oppositie zich heeft opgesteld?
Ja, ik denk dat de oppositie in de meeste partijen ook gezegd hebben van gegeven de verkiezingsuitslag dat dit onderzocht moet worden. Misschien dat ze dat ook deden met de hoop dat het zou mislukken. Maar ik denk dat er nu reden is om te hopen dat het wel gaat lukken. En verder spelen ze hun normale oppositierol. Ik moet zeggen, als ik terugkijk op die 40 jaar dat ik in de politiek heb gezeten en de 25 jaar dat ik intensief in Den Haag heb meegedraaid, dat ik het niet prettig vind dat het in de Tweede Kamer altijd zo is dat de coalitie en de oppositie dat die zo strak gescheiden zijn. En dat de oppositie altijd probeert uit te leggen waarom alles wat het kabinet doet verkeerd is.
Het is te negatief.
Ja, vind ik wel. Ja. Ik denk dat het constructiever zou moeten zijn in de politiek. En dat is niet gemakkelijk, omdat je niet zo gemakkelijk profileert op positieve punten. Het is gemakkelijker om je te profileren door kritiek te hebben en door fouten te benoemen. Maar ik denk dat het in het landsbelang is als er een constructievere sfeer zou komen in de Kamer. En ik denk dat wat er nu gedaan is, namelijk meer ruimte bieden voor de Kamer, de helft van de bewindslieden van buiten halen. De bewindspersonen, de politieke leiders, die blijven in de Kamer. Ik denk dat dat een nieuwe kans geeft om de politiek in Den Haag...
Daar wordt duidelijk van gezegd door de oppositie. Joh, we zitten gewoon naar, want er wordt nu programkabinet genoemd, maar we zitten gewoon naar meerderheidskabinet te kijken. En uiteindelijk is dit voor deze partij alleen maar makkelijker, want dan kunnen ze gewoon een beetje, vooral Wilders, echt nog die oppositierol spelen vanuit de Kamer.
Ik geloof niet dat Wilders erop uit is om oppositierol te spelen. Ik denk dat hij erop uit is om resultaten te bereiken. Dingen die hij nodig vindt, dat hij dat nu voor elkaar gaat krijgen. Ik geloof dat dit niet een normaal meerderheidskabinet is. Ik vind het niet normaal dat alle partijleiders in de Tweede Kamer blijven. Ik vind het niet normaal dat je de helft van de bewindspersonen van buiten haalt. Ik vind het ook niet normaal dat je zegt dat het echt een streven moet zijn om het accent meer bij de Tweede Kamer te leggen en minder bij het kabinet. Dus ik denk echt dat dit een bijzonder kabinet gaat worden. En om het als een regulier meerderheidskabinet aan te duiden, dat is ook iets waar ik me niet in kan vinden.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij Tweede Halfuur. Deze week praat ik met 5 kopstukken uit de wereld van het formeren. Eerder deze week sprak ik met oud-fractievoorzitter van de ChristenUnie Gert-Jan Segers. Hij maakt zich zorgen met de huidige 4 partijen die een coalitie proberen te smeden als het om de rechtsstaat gaat. Luister het terug via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Henk Kamp. Hij is oud-informateur, oud-minister en VVD-prominent. En het komend half uur wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Wat de volgende stappen gaan zijn in de informatie en formatie. En de rol van de VVD. En laten we met dat laatste beginnen en daar ook een start maken met de kettingvraag. Want we hebben altijd de kettingvraag in deze uitzending. En in de vorige uitzending sprak ik met Julia Wouters, politicoloog, maar natuurlijk ook voormalig politiek adviseur van Lodewijk Asscher. En Julia had deze vraag.
Henk Kamp en ik kennen elkaar omdat ik dus adviseur was in het kabinet waar hij minister in was, Rutte 2. En dat kabinet heeft 5 jaar gezeten. Daarin is uitstekend samengewerkt door de beide partijen. Mark Rutte heeft er ook vaak over gezegd, misschien is dit wel het beste kabinet ooit. En dan verbaast het me zo dat zijn partij, de VVD, nu praat over samengaan met Frans Timmermans, alsof dat in bed gaan liggen met de duivel is. Terwijl ze heel erg makkelijk eroverheen stappen dat ze nu een coalitie aan het smeden zijn met een ondemocratische, discriminerende partij. Dus ik wil heel graag aan Henk Kamp vragen of hij dat voor mij kan verklaren. Die prettige samenwerking, waar er collegiaal echt grote stappen gezet worden, en dan nu zo slecht en negatief praten over dat het ergste wat je gebeuren is dat je met de PvdA weer zou moeten gaan samenwerken.
Ja, dit is een mooie vraag natuurlijk, hè?
Ja, Julia is ook zelf al een beetje een politica, denk ik. Want ze beweert iets en vervolgens stelt ze een vraag en dan hoopt ze dat wat ze beweert heeft blijft hangen. Het is niet zo dat de VVD er heel gemakkelijk overheen stapt en nu met een ondemocratische partij zou gaan regeren, terwijl ze dat eigenlijk niet zouden moeten doen. Los van het feit dat ik die kwalificatie ondemocratische partij niet in mijn mond neem. Maar het is zo dat er een verkiezingsuitslag is geweest. En dat je moet proberen om recht te doen aan die verkiezingsuitslag. En dat probeert de VVD te doen. Wat ze ook gezegd hebben is, als wij 13 jaar lang de grootste zijn geweest en de eerste verantwoordelijkheid hebben gedragen, en vervolgens bij de verkiezingen kom je er als derde partij uit, dan moet je een stapje terugzetten. Dan moeten anderen het voortouw nemen. Dat is ook gebeurd. Tegelijkertijd heeft Dylan Jessicus gezegd van ja, maar we willen toch ook dat het centrumrechtse kabinet er komt. En ja, dat is nu de lijn die op gang is gezet. Nou, de vraag van Julia, die zegt van ja, is het nou zo gek om met die PvdA samen te werken? Ik denk dat de PvdA mag nooit uitgesloten worden door de VVD. De PvdA is een partij met heel veel betrouwbare bestuurders. Het is een partij waar je afspraken mee kunt maken. En we hebben ook in 2 kabinetten Paars. En in het kabinet wat Julia net zelf aanhaalt, gehaald, hebben we ook jarenlang als VVD met de PvdA samengewerkt.
Dus is de VVD dan nu te negatief over Timmermans?
Nee, want het grote punt wat er op dit moment is, is dat het echt volgens de VVD en volgens heel veel mensen in ons land en volgens de vier onderhandelende partijen, denk ik ook, zo is dat de immigratie moet onder controle worden gebracht. En bij de VVD hebben ze absoluut niet het idee dat dat mogelijk is met de PvdA. Zeker niet als het tegenwoordig GroenLinks-PvdA heet. Ik denk dat als je die overtuiging hebt dat je dit belangrijke punt met GroenLinks-PvdA niet op de goede manier kunt aanpakken, ja, dat dan een goede reden is om te proberen of het op een andere manier wel kan. Maar te zeggen dat je de PvdA onder alle omstandigheden uitsluit, ik denk dat de VVD dat nooit heeft gezegd en ik zou het zelf ook niet willen zeggen.
Dus stel dat het ooit nog toch niet lukt om dit voor elkaar te krijgen en het toch dan bij Timmermans, ja, dat is dan de tweede grootste, dan het voortouw genomen moet worden in een formatie. Dingen kunnen op die manier zo gebeuren. Dan sluit de VVD niet structureel GroenLinks Partij van de Arbeid uit.
De VVD wil dat er een oplossing komt voor het immigratieprobleem. Dat de immigratie onder controle wordt gebracht. En de VVD heeft de overtuiging dat dat met de PvdA al niet zou lukken. Omdat de PvdA nooit heeft duidelijk gemaakt dat ze echt dat onder controle brengen van die immigratie, het drastisch beperken van de immigratie, dat ze zich daarvoor in willen zetten, dat ze dat voor elkaar willen maken. En na de komende fusie met GroenLinks, GroenLinks-PvdA heet het zelfs, ja, denk ik dat die overtuiging bij de VVD dat met de PvdA, GroenLinks-PvdA mogelijk is, dat die ontbreekt. En als dat ontbreekt, dan kun je ook geen kabinet vormen.
Ja, toch nog even doorpratend over de PVV en Wilders. Je zegt, ik zou het niet ondemocratisch noemen. Zij zei ondemocratisch discriminerende partij. Is het wel een discriminerende partij?
Nou, als je kijkt naar wat de rechtsstaat passage is die uit de informatie Plasterk is gekomen, dan denk ik dat niet zo is. Ik denk ook ondemocratisch dat je het niet kunt noemen, want ze doen mee aan verkiezingen. En de mensen in het land, 2,5 miljoen mensen in het land, hebben op de PVV gestemd.
De partij is natuurlijk wel ondemocratisch ingericht. Hè?
Het is
geen ledenpartij.
Dat is absoluut waar. Er is, je kunt geen lid zijn van de PVV. En dat is het gevolg daarvan is dat je geen checks en balances hebt. Het gevolg daarvan is ook dat zolang Wilders een sterke positie heeft en er is, dat hij de zaak onder controle kan houden. En dat betekent dat er wel stabiliteit is. Wat je destijds bij de LPF niet had. En wat je ook bij andere grote winnaars van verkiezingen niet had.
Ja, dus de partij is ondemocratisch, maar ze doen wel mee aan het democratisch systeem, doordat ze met verkiezingen meedoen. Dat is dan jouw uitleg.
Ja, daar gaat het om. Hè. Het is vaker zo dat er niet een partij meedoet aan verkiezingen, ook in andere landen, maar dat het verkiezingslijsten zijn. En om dat dan ondemocratisch te noemen, ik weet het niet. Het is een vorm waarin je aan verkiezingen mee kunt doen. En of het wel of niet democratisch is, dat bepalen de kiezers die daar wel of geen steun aan geven. En vervolgens ook de andere partijen in de Kamer die daar wel of niet met zo'n partij willen samenwerken. Dus de uitspraak, de PVV is ondemocratisch, wil ik zo niet doen.
Nee. Discriminerend, daarvan zeg je, door wat er nu in die eerste fase is gebeurd met Plasterk, vind ik het niet meer discriminerend. En dan hebben we het natuurlijk ook over die ijskasten. Dingen gaan in de ijskast bij Wilders. Maar wat toch heel veel mensen zich afvragen, ja, moeten we genoegen nemen met zo'n tekst? Want iets wat in de ijskast staat, kan er ook weer uit.
Ja, maar wat in die ijskast stond, dat had geen betekenis. Het waren initiatiefwetsvoorstellen waar absoluut geen steun voor was en die ook helemaal niet in behandeling zijn genomen.
Maar het gaat toch ook over waarden en hoe een partij denkt over dingen en dat hij die minder Marokkanen uitspraak heeft gedaan. Hij is ook veroordeeld voor groepsbelediging. Ja. Dat zijn natuurlijk niet de minste dingen. En dat is ook een deel van Nederland die naar zit te kijken van, ja, en zitten we nu te kijken eigenlijk dat zo een partij eigenlijk gewoon nu samen met jouw VVD toch een kabinet gaat vormen?
U heeft groot gelijk als u zegt dat inderdaad zo gezien wordt. Maar het is ook zo dat we daarom 8 weken lang die formatie Plasterk hebben gehad. Die begonnen is met om te kijken naar wat zijn nou al die aspecten van de rechtsstaat waar verschillen van inzicht over zijn. En kunnen we het over de basis voor die rechtsstaat, kunnen we het daarover eens blijven of kunnen we het daarover eens worden? Ze hebben samen een tekst opgemaakt wat de basis is voor samenwerking. En die tekst heeft er ook toe geleid dat die overeind is gebleven in de informatie van Putters en dat er nu over de inhoud onderhandeld kan worden. En ik denk dat behalve dat wat u nu zegt, dat het ook zo is dat je niet voor niets verkiezingen houdt. Als je verkiezingen houdt, dan moet je kijken wat die uitslag van die verkiezingen is en dan moet je kijken hoe je er recht aan kunt doen.
Ja, maar mag ik dan de conclusie trekken dat eigenlijk ook, hè, want kijk, uiteindelijk is het kabinet rond migratie gevallen natuurlijk.
Ja.
En weten we ook dat heel veel VVD-kiezers dit een heel belangrijk punt vinden, migratie. Dus dat er dan toch afstand gedaan wordt van waarde vanuit electoraal gewin. Dus dat je toch kijkt van ik kies gewoon om kiezers te winnen. En dat het dus niet over waarde gaat.
Nou, het is niet zo dat afstand genomen wordt van waarden. Het is zo dat dat de VVD en ik denk ook BBB, ik denk ook de NSC, dat die gezegd hebben van ja, dit zijn dingen, als we het daar niet over eens worden, kunnen we niet verder. Dus we moeten dit uitpraten. Wat vinden jullie? Wat willen jullie? Waar ben je toe bereid? En dat is beoordeeld. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de tekst waar ze met z'n vier over eens zijn geworden.
Maar als iets niet verstandig is, dan kan je daar ook afstand van nemen. Ook al is een uitkomst zoals hij er ligt. Hè. Dus waarden zijn wel ontzettend belangrijk om over te spreken. Ik probeer gewoon ook te proeven bij jou hoe je het uit zou leggen aan een hele groep Nederlanders die zich buitenspel gezet voelen. Want dat is ook Nederland. En dat zijn ook mensen die gestemd hebben en die zich niet meer welkom voelen.
Die zijn niet buitenspel gezet. Het is zo dat Nederland een land is op basis van een grondwet, een samenleving met een grondwet. En die grondwet is op dit punt glashelder. Het is bovendien uitgewerkt in vele wetten. Mm-hmm. Het is bovendien zo dat er een grote meerderheid in de Kamer is die zegt van ja, op enige wijze die rechtsstaat aantasten, daar zijn we niet toe bereid, dat gaan we niet doen. Er moet wel een kabinet gevormd worden. Er is gekeken wat daar de problemen waren als je met de PVV moet gaan samenwerken. En die problemen op dit punt, die hebben tot een oplossing geleid. En dat moet altijd. Als je verschillen hebt en een verkiezingsuitslag recht wil doen, ja, dan moet je met elkaar kijken waar je het over eens kunt worden.
Maar je normaliseert een bepaald gedachtegoed. En gisteren zei Julia Wouters ook dat ze dat zo pijnlijk vond met de samenwerking met Kim Putters. Hè. Je maakt het eigenlijk salonveeg, wat eerder ook de beschuldiging was naar VVD-leider Jezilkus, die opeens toch daar een draai maakte ten opzichte van Rutte. En we zien ook dat jouw eigen partij hier ook mee worstelt.
Wat Jezilkus heeft gezegd in eerste instantie is dat ze niet bij voorbaat een partij uit wil sluiten. Ze wil kijken hoe die verkiezingen verlopen en ze wil vervolgens kijken wat er in overleg voor resultaten bereikt kunnen worden.
Maar Rutte zei eerder altijd dat die uitsluiting er wel was, ook vanwege dat gedachtegoed.
Ja, het is zo dat Rutte dat gezegd heeft. Het is zo dat Jezilkus op grond van de situatie op dat moment gezegd heeft hoe zij daar tegenaan kijkt. Zij heeft daar de steun voor gekregen van de Tweede Kamerfractie van de VVD. Ze heeft ook de steun van de VVD als het gaat om te proberen een centrumrechtskabinet op een gezonde basis tot stand te brengen. Daar zet ze zich voor in. Ik denk dat ze al een heel eind gekomen is. Mm-hmm. En ik denk ook dat het in het belang van het land is dat aan de verkiezingsuitslag recht wordt gedaan en dit kabinet.
Ja, maar die worsteling is er wel in de partij.
We zijn geen rechtse partij. De VVD is geen rechtse partij. De VVD is een liberale partij.
Ja.
En dit is een partij dat als je het hele politieke landschap links-rechts wilt gaan indelen, daar zitten wij centrum-rechts, dat is zo. En ik denk dat het zo is dat je hetzelfde kunt zeggen van NSC, ook een centrumpartij aan de rechterkant een beetje. BBB zit nog iets meer aan de rechterkant. Dan heb je aan het uiterste heb je de PVV zitten. En samen hebben die partijen en andere relevante partijen 100 van de 150 zetels in de Kamer. Ja, en dat brengt verantwoordelijkheid met zich mee. En dat brengt ook mogelijkheden met zich mee.
Maar kan je het dan wel centrumrechts noemen? Of moet je niet dan gewoon ook eerlijk de benaming doen dat we naar een radicaal rechts kabinet zitten te kijken
niet.
In wording?
De VVD gaat geen deel uitmaken van een radicaal rechts kabinet. En dat gaat ook NSC niet doen. En ik geloof ook niet dat de BBB dat gaat doen. Het is zo dat er een centrumrechtse regeringscoalitie dat daar op dit moment aan gewerkt wordt. En die centrumrechtse regeringscoalitie die is gebaseerd ook op een uitleg van alle aspecten van de rechtsstaat waar men overeenstemming over heeft bereikt. En dat is denk ik de basis voor het vervolg.
Ja, maar je zei wel eerder, van ook op de kettingvraag van Julia, zij zei dat jullie er heel makkelijk overheen stappen om nu met de PVV een coalitie proberen te smeden. Toen zei je, het was niet makkelijk, die keuze. Dat was je reactie op de kettingvraag.
Het is natuurlijk zo dat als de vele jaren, bijna 20 jaar nadat Wilders de VVD heeft verlaten en als één persoon voor zichzelf is begonnen en nu uiteindelijk met 37 zetels in de Tweede Kamer zit, dat er door hem een heleboel gezegd en gedaan is wat toch de zaak niet bij elkaar heeft gebracht, wat het goed besturen van het land, vind ik, niet gemakkelijker heeft gemaakt. Maar er is een verkiezingsuitslag. Er worden onderhandelingen gevoerd. Ik denk dat hij er op dit moment constructief in staat. En ik denk dat het mogelijk is om op de inhoud overeenstemming te bereiken en toch tot een goed kabinet te komen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van het formeren. Mijn gast vandaag is oud-informateur Henk Kamp. VVD-prominent natuurlijk ook en minister geweest in tal van verschillende kabinetten. Als we nou kijken naar die informatiefase, wat moeten wij daar nou in wezen van snappen? Want je volgt het allemaal heel erg goed en je ziet vast ook een heleboel zinnen en onzin voorbij komen. Wat is iets wat we echt moeten snappen en welke onzin zou je hier willen ontzenuwen?
Nou, wat je hebt in een democratisch land, in een democratische samenleving als Nederland, waar 18 miljoen mensen bijna wonen, dat al die mensen, voor zover ze opgegroeid zijn, al die mensen die hebben zo hun eigen opvattingen. Maar het land moet bestuurd worden. En dat betekent dat uiteindelijk in laatste instantie moeten de besluiten genomen worden. En afwegingen gemaakt worden en conclusies getrokken worden. En dat gaat via een geleidelijk proces. Je hebt verkiezingen, politieke partijen. Dan heb je dat er een Tweede Kamer is. En die Tweede Kamer, die volksvertegenwoordiging, die moeten we zorgen dat er een kabinet komt. En in dat kabinet, ja, dan moeten de voorstellen gedaan worden, besluiten genomen worden, die de steun van de volksvertegenwoordiging krijgen. En dat is het handwerk in de politiek. En dat moet op een nette manier gebeuren. En daar zijn wij mee bezig. Wij hebben in Nederland een goed georganiseerde democratie. Dat betekent dat er veel.
Zo wordt er niet door. Kiezers kijken daar niet op die manier zo naar. Hè? Die hebben weinig vertrouwen. De Nederlandse burger heeft weinig vertrouwen in de politiek.
Ja, maar die. Kijk, die verkiezingsuitslag, daar kun je ook wel vraagtekens bij zetten. Maar ook als je dat doet, moet je toch kijken hoe je de recht aan kunt doen. Ik noem een uitslag waarbij Forum voor Democratie de allergrootste werd bij Provinciale Statenverkiezingen en dus ook de grootste werd in de Eerste Kamer. En er bleef niks van over. Vervolgens kreeg je verkiezingen waarbij de BBB de grootste werd bij de Provinciale Statenverkiezingen. En 17 zetels in de Eerste Kamer heeft, terwijl de PVV heeft daar geloof ik 4 zetels. Bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen zakten ze weer heel ver weg. Dus het is zo dat de verkiezingsuitslag, die is niet gemakkelijk om die te vertalen in een kabinet.
Nee, dus
naar
de kiezer
een kabinet
is
het moet wel gebeuren.
De kiezer is wispelturig. En zou het daarmee ook kunnen zijn dat dit aanstaand kabinet, als het het gaat redden, misschien niet zo heel lang gaat zitten?
De kiezers hebben het recht ook om wispelturig te zijn. En de politici hebben de plicht om recht te doen aan een verkiezingsuitslag en te zorgen dat er een goed kabinet komt. En als het maar even kan, dat ook 4 jaar blijft zitten. Dat is de afgelopen jaren lastig gebleken. Het was eerder dat het kabinet 2 jaar bleef zitten dan dat het 4 jaar bleef zitten. Nu is er weer opnieuw een ingewikkelde voorbereiding van een uiteindelijke kabinetsformatie gaande. Maar ik hoop dat ze dit keer in slagen om het, om het langer te laten duren.
En uiteindelijk moet er dan een premier gevonden worden. We weten in ieder geval dat Wilders het niet doet en dat alle leiders in de Kamer gaan zitten. Dus dat die het allemaal op die manier niet gaan worden. En dan wordt er gezegd, er moet eigenlijk iemand komen die al een heel lang politiek verleden heeft en niet meer echt dagelijks in die politiek actief is. Dan denk ik, ja, dat is ook iemand zoals Henk Kamp.
Nee, ik zeker niet. Ik ben gepensioneerd, dus ik ben absoluut niet in beeld. Maar ik denk dat het lastig wordt om nu een goede premier te vinden. En dat komt omdat de premier die heeft sowieso al een zware taak, omdat de Tweede Kamer die roept voor alles en nog wat de premier naar de Kamer en die moet dan inhoudelijk met de Kamer in discussie over ingewikkelde zaken. In Europa, waar heel veel Nederlandse belangen op het spel staan, worden ook de echte belangrijke besluiten genomen door de regeringsleiders. Dus ook daar moet de premier heel veel tijd in steken. Verder moet de premier zorgen dat zijn kabinet, zijn coalitie bij elkaar blijft. Gaat ook veel tijd in zitten. Maar wat je nu krijgt, is dat daarbij komt dat de positie van de Tweede Kamer ten opzichte van het kabinet versterkt wordt. Dat de coalitiefracties toch meer vrijheid nemen naar het kabinet toe. Dat de helft van de bewindslieden van buiten komt. En dat levert ook weer risico's op. En dan moet ook weer de minister-president bijspringen en zorgen dat de dingen weer in goede banen worden geleid. Dus ik denk dat er nu een minister-president moet komen die heel goed weet inhoudelijk hoe het in elkaar zit, die ons internationaal goed kan vertegenwoordigen en die ook het lastige spel met de Tweede Kamer in een situatie dat de partijleiders van de coalitiefracties in de Tweede Kamer zitten, dat de Tweede Kamer belangrijker wordt, meer ruimte krijgt om dat toch in goede banen te leiden.
Dus dat wordt heel ingewikkeld. Er wordt Remkes ook genoemd, die zou het kunnen.
Ja, ik denk dat het niet goed is dat ik over namen ga speculeren. Ik denk dat het zo is dat er 3 stappen waren. Ik heb het al gezegd. Eerst de vorm van samenwerking, dan de inhoud en dan de bemensing. Ja. Ik denk dat al die 3 stappen lastig genoeg zijn. En ik zou het graag, wat mijn commentaar betreft, willen laten bij de eerste 2 fases.
Ja, oké. Maar in ieder geval zeg je wel duidelijk, ik word het sowieso niet.
Nee, zeker niet.
Nee. En Remkes, nou, die zou het kunnen. Maar ik hoor ook namelijk over Remkes zeggen, joh, die gaat dit niet doen, want het, laat ik de naam Remkes weglaten, maar het afbreukrisico voor degene die het gaat doen is dus wel ontzettend hoog.
Nou, ik denk dat Remkes daar niet bang voor is. Maar over zijn beschikbaarheid en alles wat daarmee samenhangt heb ik geen enkel idee. Ik heb daar met hem niet over gesproken. En ik wil daar ook niet over praten. Mm-hmm. Ik denk dat we nu over de inhoud moeten praten. En dat het voorstel voor een premier, dat zal in eerste plaats komen van de grootste fractie. Dat zal dus van Wilders, van de PVV-fractie zijn. Dat zal vervolgens gedragen moeten worden door de andere 3. En als dat zover is, ja, dan kan er een premier naar voren komen. Maar
zou het iemand per se uit de politiek met een politiek verleden moeten zijn? Of zou het ook iemand echt van buiten kunnen zijn?
Nou, helemaal van buiten. Met alles wat er in Europa moet gebeuren. Met de voortdurende rol die je moet spelen als MP in de Eerste en in de Tweede Kamer.
Maar ja, en ook met de oorlogen die aan de gang zijn. Hè? In Oekraïne, waar je natuurlijk ook als MP moet komen.
Ja, nou, er zijn natuurlijk mensen van buiten de politiek die zo goed zijn dat ze dit allemaal op kunnen pakken. Dus ik sluit zeker mensen van buiten de politiek niet uit. Maar als je een gepokt en gemazelde politicus bent die ook een breed draagvlak heeft in de politiek, ja, dan zou dat wel het meest voor de hand liggen.
Waar ben jij nou het meest benieuwd naar in de komende fase?
Ik ben benieuwd over 2 dingen. In de eerste plaats of ze er echt in slagen om de immigratie onder controle te krijgen. Dat is voor mij ook echt een voorwaarde voor een acceptabel kabinet. Maar ja, ik ben natuurlijk maar een eenling. En het tweede is of ze erin slagen om al die begrijpelijke wensen die er zijn, of ze die binnen een verantwoord financieel kader kunnen passen. Dat zijn de 2 dingen waar ik het meest benieuwd naar ben.
Morgen dan zal ik de week afsluiten met weer een mooie gast. Dat is Frans Wijsglas, overigens een partijgenoot. Want ook VVD prominent, maar kijkt wel echt weer anders naar dingen. En hij is oud-Kamervoorzitter natuurlijk heel lang geweest. Wat zou je hem willen vragen?
Frans, je bent altijd kritisch geweest over samenwerking in een kabinet tussen VVD en PVV. Maar met jouw ervaring weet je natuurlijk ook dat nog belangrijker dan zeggen wat je niet wilt, is zeggen wat je wel wilt. En ik ben erg benieuwd welke regeringscoalitie op basis van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november vorig jaar, welke regeringscoalitie heeft jouw voorkeur?
Ik ben heel erg benieuwd wat hij daarop gaat zeggen. Ik ga het hem zeker vragen. Ik vond het ontzettend leuk dat wij weer een uur lang over de politiek hebben mogen praten. We gaan ook nog een keertje over de toeslagenaffaire praten. Want die toezegging heb je gegeven aan de redactie. Alleen, we hebben afgesproken om het niet nu te doen. Klopt toch?
Ja, een toeslagenaffaire, daar is een enquête naar geweest. Ik ben daar niet gehoord, omdat ik daar ook niet rechtstreeks bij betrokken was. Maar er is ook een enquête geweest naar de fraudewet die ingesteld is in de periode 12 jaar geleden, 13 jaar geleden, dat ik minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was. Ja, en ik heb daar voor de enquêtecommissie antwoorden op vragen gegeven. En ik wil dat ook altijd voor journalisten doen.
Nou, dan komt er een vervolg aan. Maar vandaag ging het echt over iets heel anders. Dus ontzettend mooi dat we daarover hebben mogen spreken met elkaar. Dank nogmaals oud-informateur en VVD-erelid Henk Kamp. Natuurlijk zijn alle onze afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je gewoon op je favoriete podcastkanaal. Dan vind je ons ook terug. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk, blijf gewoon live. Zometeen BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Vandaag weer vanuit de Zuidas dat hij verslag doet van tal van interessante onderwerpen. Dus blijf luisteren. Ik wens je een mooie dag.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts. Bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.